Gemeente, jongens en meisjes, de schapendrift. Ergens in de buurt van Elspeet op de Veluwe is een landeggetje dat zo heet. De schapendrift. Immers vroeger trok de herder met zijn schapen langs die weg naar de grazige weide, de stille heide. De schapendrift, ja, daar lagen de sporen, de voetsporen van de schapen, meer nog, daar stonden ook de voetstappen van de herder. Daar vond je het spoor van de herder die zijn schapen leidde. De schapendrift of schapendreef, zo u wilt. De gemeente, daarover gaat het ook vanmiddag in onze tekst in 1 Petrus 2 vers 21. Want het is de dreef, de weg, waarin en waarlangs de Heilige Geest schapen van de goede herder voortdrijft. En zo horen we in onze tekst van de voetstappen van Christus, over de navolging van de zaligmaker, waartoe wij allen klein en groot worden geroepen, over het rechte spoor dat ons wordt gewezen. Kortom, de weg van de herder met zijn schapen door lijden tot heerlijkheid. Kijk, jongens en meisjes, dat van die schapendreef, dat we niet zelf. Nee, want apostel Petrus schrijft ook zelf over schapen aan het eind van dit tweede hoofdstuk. En hij zegt tegen de gelovigen, jullie waren vroeger als dwalende schapen, maar jullie zijn nu bekeerd tot de herder en opziener van jullie zielen. Nou, gemeente, is dat dan geen wonder van genade? In Adam, hopeloos ontspoord, ten eenenmale het goede spoor, bijster van nature, ja, zelfs op weg naar de eeuwige rampzaligheid, dat eeuwige ravijn, maar nu door Gods woord en geest is aangebracht achter de goede herder aan, bekeerd tot Christus, de herder en opziener uw zielen. Jullie zijn nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Nou, zeg het dan maar, gemeente. Hebben wij, u en jij en ik, daar persoonlijk kennis aan? Bent u bekeerd? Nou, kan wel eens zo zijn, niet waar, dat een evangelische met die vraag op je afkomt. Ben jij bekeerd? Bekeerd zijn, u zegt, dat is zo groot, dat zou ik van mezelf nou niet durven zeggen, hoor, dat ik een bekeerd mens ben. Ja, let wel, gemeente, maar de apostel Petrus, die zegt dat van hen. Dat zeggen deze niet van zichzelf. Ze zeggen dat niet met de borst vooruit. Ziezo, wij zijn bekeerde mensen. Aan ons kun je wel een voorbeeld nemen. Nee, dat etiket plakt de apostel Petrus ze op in de naam van de Heere God. Ten diepste is het dus God zelf die dat tegen hen zegt. Ja, en als u, als jij ook persoonlijk de zaligmaker aanhangt in waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Als u het geleerd hebt als een arme zondaar uw zaligheid te zoeken in de Heer Jezus en zijn genade alleen. Als u de Heer Jezus mag kennen als uw verlosser en de vernieuwer van uw leven, als u hem zo nodig hebt, dan geldt dat ook van u. Dan geldt dat ook van jou. Gij zijt nu bekeerd. Bekeerd, u zegt, ja, maar dat klinkt zo gearriveerd, zo massief, zo van klaar is Kees. En nu is het waar, hoor, gemeente, een kind van God is, om zo te zeggen, nooit afbekeerd in dit leven. Dat gaat door tot de laatste snik. Aan Wilfred Floor, een bekende oude schrijver, werd eens gevraagd, diezelfde vraag, bent u bekeerd? En toen gaf hij een merkwaardig antwoord. Hij zei niet, ik ben bekeerd, maar hij zei, ik ben bekeerlijk. Ik ben bekeerlijk. Ik ben niet onbekeerd. Ik ben ook nog niet afbekeerd. Maar ik ben bekeerlijk. Dat wil zeggen, de Heere is met me bezig. En inderdaad, de bekering is een voortgaand proces. Niettemin, daar is de principiële omwending, die plotseling of geleidelijk aan wordt voltrokken in ons leven door de Heilige Geest. En ik mag en ik moet zeggen, ja, dikwijls al in de kinderjaren. Zo dat ons hart wordt omgewend, heengewend naar de Heer Jezus, gericht op Hem, de zaligmaker. Daar, gemeente, hebt u nu de kern van de ware bekering. En als dat er is, ja, dan bent u in principe al bekeerd. Zo blijkt het 1 Petrus 2, vers 25. En anderzijds, gemeente, moeten we eerlijk tegen elkaar zeggen, een bekering zonder de Heer Jezus Christus was een lege, vrome huls. Iemand zegt, ja, maar hoor mijn leven, dat ik zelfs die trekking tot de Heer Jezus nog moet missen. Daar ben ik toch eerlijk gezegd nog vreemd aan. Nou, wat let u dan? Wat let jou dan om een beroep te doen op Gods almacht? Pleitend op die belofte uit Psalm 25, waar we zo heerlijk van hebben gezongen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Rechte spoor, dat is het spoor van de Heer Jezus, die ons voorgaat, niet alleen als onze verlosser, maar ook als ons voorbeeld. Gaan in dat spoor, dat is niet alleen maar door het geloof leven, uit Christus volbrachte werk, maar ook in je levenswandel hem navolgen, zijn voetstappen drukken. Het rechte spoor, dat is blijkens onze tekst tweeledig. Dat is een bloedspoor, maar tegelijkertijd ook een voetspoor. Hoor maar, want hiertoe zijt gij geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij heeft voor ons geleden, dat is een bloedspoor, ons een voorbeeld nalatende, opdat wij zijn voetstappen zouden drukken. Zijn voetstappen drukken, daar hebt u het voetspoor. Dus gemeente, in ons tekstwoord treedt de Heer Jezus Christus vanmiddag op ons toe. Niet alleen maar als degene die het voor ons doet, maar ook als degene die het ons voordoet. Het lijden van de Heer Jezus heeft een tweelei effect, een tweelei uitwerking, wil de apostel Petrus ons duidelijk maken. Het brengt ons niet alleen maar in een verzoende relatie met de Heer God als onze hemelse Vader. Maar het bepaalt ook onze levenshouding, onze levenswandel. Het stempelt zelfs ons dagelijks gedrag. Nu zijn er helaas mensen, ook theologen, zoals een dwaaleraar, zoals Den Heijer, die ook uit Barendrecht afkomstig is. En die had de Heer Jezus alleen maar ziet als een goed voorbeeld. Maar gemeente, hij is toch allereerst de verlosser, de verzoener van onze zonde. En al is het dan waar dat in onze tekst de nadruk vooral ligt op Christus voorbeeldigheid, zijn verlosserschap staat toch met nadruk voorop. En dat is bepaald geen willekeurige volgorde. Vandaar, gemeente, dat we eerst eens eventjes letten op Christus spoor als bloedspoor. Door zijn bloed heeft hij de weg gebaand tot de zaligheid. Dus de weg naar de hemel is niet geplaveid door onze goede voornemens, laat staan door onze goede werken, maar door Christus lijden en sterven, door zijn bloed. De Heer Jezus, onze liefborg, heeft voor ons geleden. En let erop, daar zet apostel Petrus in. En geen wonder. Want daar ligt al bij voorduur en telkens weer het ankerpunt, de ankergrond voor het geloof. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Ja, dat heeft ook de schrijver van deze brief geleerd, zij door scha en schande heen. Al wat liep bij jongens en meisjes, kinderen, telkens weer de Heer Jezus voor de voeten op de lijdensweg. Ja, Petrus dacht dat het was ik voor hem. Ja, raakte hij ook waar. In de hof van Gethsemane, toen ze de Heer Jezus kwamen halen, toen greep hij naar het zwaard. Toen wilde hij in de bres springen voor zijn heiland. Hij dacht, het is ik voor hem. Maar door de schade aan Malchus' oor heen en door de schande van de verloochening heen, heeft hij het moeten leren. Niet ik voor hem, maar hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar gemeente, als dat er niet was, dat plaatsvervangend lijden van de Heer Jezus, dan was en dan bleef ik hopeloos verloren. Christus voor ons leden. Dat wil hier zeggen, ten behoeve van ons, ten bate van ons, in onze plaats werd hij gestraft, opdat wij voor eeuwig vrij uit zouden gaan. En weet u wat voor ons een wonder gaat worden? Wanneer wij dat geestelijk gaan verstaan, als wij enigszins gaan doorleven dat de Heer Jezus om ons heeft geleden. Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet die doornenkroon. Voor mij moest hij daar staan. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Zijn dus mijn zonden die zijn ziel en lichaam zo intens diep wonden. En weet je wat, die geesel waarmee hij gegeeseld wordt, daarin zaten niet alleen maar stukjes gekarteld lood, maar daarin zat ook vastgeknoopt al mijn ongerechtigheden, mijn wetsovertreding. Ja, mijn verkeerde woorden en daden, dat zijn de spijkers die door zijn handen en voeten gaan aan het kruis. Ja, dat alles overdenkend en inlevend, worden wij bepaald bij de zwaarte van onze schuld, bij de ernst van onze zonde, zodat wij verdriet daarover krijgen, de droefheid naar God geboren worden en we verlegen worden om genade, om de vergeving van onze zonde. Hij heeft om ons geleden. Nou ja, gemeente, Petrus zal dat vast en zeker erkennen. Maar eerlijk gezegd, hier ligt alle nadruk op het voor ons. U weet wel, en ik hoop dat u het kent, dat heerlijk heilgeheim, waaruit het geloof zoveel troost mag putten. Dat heilgeheim dat mijn aanklagend geweten het zwijgen oplegt. Als het vermoeide zondaars hart van vreugde doet opspringen in het geloof. Zo gemeente mogen we de Heer Jezus ook volgen op zijn lijdensweg. Ootmoedig, maar ook blijmoedig. Als de verlosser namelijk, die zijn alles reinigend bloed voor ons stort. Ja, dat bloedspoor, dat leidt dan van de hof van Gethsemane naar de zaal van Caiaphas. Van Caiaphas naar Pilatus en van Pilatus naar Herodes. En weer terug van Herodes naar Pilatus. En het leidt verder naar Golgotha, ja, naar de hof van Jozef van Arimathea. Nog verder zegt Hebreeën 6, het leidt zelfs tot in de hemel, het hemelse heiligdom. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Christus heeft voor ons geleden. Ja, op ontroerende wijze wordt dat thema door Petrus nader uitgewerkt in de versen die volgen op ons tekstvers. En gemeente, als je dat nou leest en dat op je laat inwerken, dan zeg je dat klinkt als een lied. Een lied op de lijdende knecht des Heer. Een lied op zijn liefde. Op zijn weergaloze liefde. En zeg nou zelf, wiens zielensnaren zouden dan niet gaan meetrillen? Want o gemeente, wat heeft hij ons lief, dat hij zo zwaar wilde lijden voor ons. In Gethsemane, op Gabbata en op Golgotha. O gemeente, wat krijg ik hem lief als ik hem zo zie. Als mijn lieve borg en zaligmaker die zo voor mij wilde lijden. Ja, nee, dat niet over het lijden van de Heer Jezus. Dat heeft Petrus niet zelf verzonnen. Nu wat thuis is in de Bijbel en kijkt naar de verwijsteksten. Ja, die merkt dat wel, dat Petrus dat eigenlijk heeft gehaald uit Jesaja 53. En wat hij er zegt is eigenlijk alleen maar een vrije bewerking van allerlei versen uit dat machtige hoofdstuk uit het Oude Testament over de lijdende knecht des Heer. U zegt, dat is ook niet origineel. Joh, Petrus, zeg nou eens wat nieuws. Zeg nou eens wat anders. Dat is niet origineel, inderdaad, gemeente, maar het is wel de originaliteit van de Heilige Geest die een mens bindt aan het van God, die ons doet wonen in het levende woord van de Heer. We kunnen nooit beter zeggen en uitzingen dan met Gods eigen woord. Christus lijden dient tot vergeving van onze zonden. Zo laat Petrus het ook zien in vers 24a. Christus zelf heeft het in zijn lichaam gedragen op het hout, het kruishout. En wat denkt u, gemeente, zal het niet gejuicht hebben in het hart, in het binnenste van Petrus, toen hij dit mocht neerschrijven? Onze zonde, ja, zo mag Petrus weten, ook mijn drift en mijn verloochening heeft hij gedragen, weggedragen op het vloekhout van het kruis. Nou, Petrus heeft inmiddels heel wat geleerd. Hij is geestelijk gegroeid en verdiept. Want hij zegt, hij zelf heeft al onze zonden gedragen. Ik kon het niet en ik kan het niet. Maar hij heeft het gedaan. Hij heeft ze gedragen, omhoog gedragen, staat er letterlijk in de grond aan. En zo, zegt Petrus, zo draagt hij ze van ons weg. En weg is weg, gemeente. Omhoog gedragen. Je kunt ook vertalen, verwijderd, van ons ver weg gedaan. Verwijderd, dat duidt op een geweldige afstand. Hij heeft onze zonden verwijderd door ze omhoog te dragen aan het kruis. En ze zo weg te dragen. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en de zonde weggedaan. Dat is heerlijk, hè, om dat te mogen weten. Om dat te mogen geloven. Dat is zo bevrijdend. Kent u dat, gemeen? Dat is zo geruststellend. Juist dan, wanneer de Satan ons komt herinneren aan ons verleden. Wanneer hij ons benauwt met die zonde van wel eer die wij deden. Er was jongens en meisjes, jongelui, een jongen die zich thuis telkens weer schandelijk misdroeg. In één woord, hij was in het gezin onhanteerbaar. En telkens als hij zich weer misdroeg, wat deed zijn vader dan? Wel, dan sloeg die vader met een hamer en spijker in een boom in de achtertuin. Je begrijpt het al, tenslotte zat die boom helemaal vol met spijkers. Op een goede dag begon de jongen zijn leven te beteren. En elke dag, wat deed die vader dan na een dag van goed gedrag? Dan trok hij met een nijptang er weer een spijker uit die boom. En u raadt het al, tenslotte waren alle spijkers uit die boom verdwenen. Ziezo, zei die vader opgelucht, alle spijkers zijn eruit. Jawel, zei die zoon heel bedrukt, maar kijk eens vader, de gaatjes zitten er nog wel in. Maar gemeente, het werk van de Heer Jezus Christus is zo radicaal, dat de Heer ook die gaatjes zelfs niet meer ziet zitten in onze levensboom. Ja, dat geldt voor allen die zich met hun nood en schuld aan de Heer Jezus leerden overgeven. Hij voor ons. Wat een heerlijkheid. Maar gemeente, kom ik bij ons tweede punt. Het vervolg van onze tekst. De vrucht van het lijden van de Heer Jezus is niet alleen maar de afwassing van onze zonden, maar ook de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Petrus zegt er namelijk bij, door zijn striemen is ons genezing geworden. En kijk, die tekst uit Jesaja 53, die past Petrus dan toe op de genezing, de geestelijke genezing, namelijk de genezing van de afkerigheid, van de dwaling, om zo gebracht te worden in het voetspoor van de Heer Jezus, achter hem aan. Dat is ons tweede punt, het voetspoor. Ja, dat bloedspoor blijkt ook tegelijkertijd een voetspoor te zijn voor de navolging van de heiland. Door wiens striemen gij genezen, Petrus bedoelt, door wiens striemen het wonder van de geestelijke genezing begonnen is in jullie leven. Nou, als mensen zeggen in de gemeente in Barendrecht, zal hier denk ik van licht niet anders zijn, dat er mensen zijn die zeggen, en ze gebruiken het vaak als een excuus, nou ja dominee, ik ben nou eenmaal een onverbeterlijke zondaar. Ja, dat is waar, van nature wel. Maar gemeente, de Heilige Geest kan je leven wel veranderen. De Heilige Geest uw leven beteren. En derhalve spreekt catechismus dan ook over de betering van het leven. Niet waar, als het gaat over een van de kenmerken van de oprechte avondmaalsganger, dan luidt een van die kenmerken die ook begeren hun leven langer hoe meer te beteren. Nou, daar hebt u het. Over dat genezingsproces. Daarover heeft Petrus het hier. En gemeente, kijk, als dat lijden van de Heer Jezus, hè, voor u alleen maar ontroerend is, en het verandert uw leven niet, dan verstaat u het ten diepste niet. En dat klopt het natuurlijk niet met u. Als u nog altijd maar dezelfde blijft, hè? Even liefdeloos en even doortrapt, even boosaardig en roddelziek. Ja, even driftig en partijdig oordelend als voorheen. Dan kent u blijkbaar de kracht van het bloed van Christus niet. Want zijn bloedspoor is ook een voetspoor, zo leren wij hier. Gemeente, juist de brieven van apostelen kunnen ons dat ook leren. Hè? Hoe dat lijden van de Heer Jezus ons leven ook daadwerkelijk verandert. Door zijn striemen onze genezing. Ja, de Heer Jezus heeft die vreselijke lijfstraf van de geesteling willen ondergaan, opdat wij anderen om ons heen niet meer zouden geestelen met onze blikken, met onze woorden en met onze daden. En nou is het gemeente niet zo verwonderlijk dat Petrus hier nu juist die geesteling met die zweep naar voren haalt. Want zijn eerste lezers, dat waren immers slaven. Nou ja, die werden nog wel eens afgeranseld met de zweep, nietwaar? En dan denk ik even, jongens en meisjes, aan dat boek wat jullie vast ook wel eens gelezen hebben over de slavernij in Amerika, de negerhut van oom Tom. Ja, dan weet je dat ook die slaven, die kregen er soms flink van lang de zweep van de opzichter. Want nu, juist deze slaven, aan wie Petrus schrijft, die peilen iets van de pijn, het lijden, dat de heiland voor hen wilde ondergaan. Zij voelen het aan de lijve, telkens weer, als de zweep over hen wordt heen gelegd. En nu het wonder. Gemeente, wonden, hoort u dat? Wonden die dienen tot genezing. Door zijn striemen onze genezing. Ja, zo werkt dat bij allen die de Here hebben leren kennen. Zo werkt dat, zegt Peter, bij alle daadwerkelijk geroepenen. Dat wil zeggen, al degenen die de Heere God heeft wakker geroepen uit de geestelijke doodslaap, door zijn woord en geest werkzaam heeft gemaakt, zodat we gehoorzaam werden aan Gods roepstem. Zodat we gehoor leerden geven aan de roepstem van de Heer Jezus, komt allen tot mij. In vers 9 geeft apostel Petrus daarvan ook God de absolute eer. Hij die u geroepen heeft, lees maar, getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar gemeente, de Heer roept niet alleen uit iets, de Heer roept ook tot iets. Die inwendige geestelijke roeping betekent niet alleen maar redding, maar het betekent ook opdracht. Het betekent ook taakstelling, vrucht dragen uit de Heer Jezus tot eer van God. Hiertoe zijt gij geroepen, zegt onze tekst. Ja, waartoe dan? Nou, tot de navolging van de Heer Jezus op alle terreinen van ons leven. Maar zo blijkt hier, hier gaat het vooral om het lijden in navolging van de zaligmaak. Dat blijkt het hele tekstverband. Gaan in zijn voetspoor betekent dus ook, gemeente, lijden om Christus wil. Weet u, geen echt christen ontkomt daaraan. Ja, gelukkig, maar we hoeven niet allemaal de marteldood te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus, zoals Polycarpus destijds, de bisschop van Smyrna. Hij stond voor de keuze of de brandstapel op of zijn heiland afzweren. Ja, toen sprak hij zo die ontroerende woorden, een getuigenis. Hij zei, 86 jaar dien ik hem al en hij heeft mij nog nooit enig kwaad gedaan. Zal ik dan nu hem lasteren door hem te verloochenen? Hoe kan ik nu mijn koning lasteren die mij verlost heeft door zijn bloed? Ja, gemeente, gelukkig maar dat niet alle de marteldood hoeven te sterven. Het is toch wel waar wat 2 Timotheus 3 zegt. Allen, hoort u dat? Allen die godzalig willen leven in de Heer Jezus Christus, die zullen vervolgd worden. Spot, hoon, smaad, soms zelfs achteruitzetting. Ja, misschien zelfs wel mishandeling. Herkennen we daar iets van, gemeente? En jullie jongelui? Ja, kijk, als wij ons gedragen als een chameleon, Als we overal waar wij komen ons allemaal aanpassen aan onze omgeving en een soort schutkleur gaan aannemen zoals dat diertje de chameleon, ja, dan zullen we natuurlijk nergens last van hebben. Maar wel, als we werkelijk christen willen zijn. Gemeente, wat heeft dat lijden van de Heer Jezus nou te maken? Dat lijden van 2000 jaar geleden, wat heeft dat nu te maken met het concrete leven van elke dag? Dat het heeft er alles mee te maken, zo blijkt hier. Want kijk, die Christenslaven aan wie Petrus schreef, hadden het moeilijk juist vanwege hun christen zijn. Uit principe deden zij bepaalde dingen niet en andere dingen juist wel. Daardoor haalden zij zich allerlei kritiek op de hals, zware kritiek. Soms zelfs het ongenoegen van de mensen om hen heen en soms zelfs ook lijfstraffen van hun meester op de hals. Ik kijk, zegt Petrus tegen die leidende christenen. Dat is nou genade om dan te verdragen leidende ten onrecht. Let wel, het maakt dus groot verschil waarom wij moeten lijden. Je kunt namelijk ook lijden door eigen schuld. Je kunt jezelf ook gehaat maken door je misplaatste gedrag. Als je een onuitstaanbaar persoon bent met een moeilijk karakter bijvoorbeeld. Ja, als je dan tegenstand krijgt en de mensen keren zich tegen, dan moet je dat natuurlijk geen lijden om Christus wil noemen. Dan moet ik nog even denken aan die man uit de eerste gemeente. Ik kan het nou makkelijk noemen, want hij is inmiddels al lang gestorven en begraven. Maar dat was een man met een geweldig moeilijk karakter. En het botste overal in de gemeente tussen hem en anderen. En wat zei hij dan? Kijk, dominee, hoe ik moet lijden om Christus wil. En ik zei tegen hem al, nee man, je bent gewoon een querulant. Dat heb je te wijten aan jezelf. Giet geen vroom sausje over je negatieve gedrag. Maar, zegt Petrus, indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, ja, dan sta je in de gunst bij God. En weet je, wat komt dat lijden van de Heer Jezus dan zo heel dicht bij ons, in de praktijk van het leven van elke dag, in die navolging. Het raakt ons, gemeente, tot in de alledaagse dingen van ons leven. Maar laten we eerlijk zijn, het is toch heel verleidelijk om maar te gaan meedoen met allerlei wereldse methodes. Om bijvoorbeeld via bedrog jezelf te verrijken. Om wanneer je wordt uitgescholden, die ander ook maar eens flink de waarheid te gaan zeggen, omdat hij er jou gepakt heeft, en maar eens flink te willen terugpakken. Ja, dan voel je de neiging opkomen, hè, om die ander door middel van dreigementen maar eens even flink onder druk te zetten. Zo mag het niet, en zo moet het niet, zegt apostel Petrus. Zegt u, moet hij zeggen? Moet Petrus dat zeggen? Want, ja, wat betekent nou, gemeente, zijn verloochening van de Heer Jezus in de zaal van Caiaphas anders dan dat dat bedrog is? Toen hij dat zei, ik ken die mens niet, toen loog hij toch, jongens en meisjes, toen was het toch bedrog in zijn mond? En wie trok er als eerste het zwaard in de hof van Gethsemane toen ze de Heer Jezus kwamen halen, die Romeinse soldaten? Was dat geen dreigen van Simon Petrus? Nou, Petrus, maar dat weet ik wel, zegt Petrus, en hij buigt ook beschaamd het hoofd. Maar hij zegt, ik heb uit het geduldig dragen van mijn lieve meester wel geleerd dat het anders moet en dat het ook anders kan. Trouwens, lieve lezers, lieve broeders en zusters, ik stel mezelf niet tot een voorbeeld, maar mijn Heere en Heiland. Hij, zegt Petrus, heeft ons een voorbeeld nagelaten. Kijk vooral naar hem en leer het van hem. Let wel, nagelaat. Ja, dat is, gemeente, nou een geestelijke nalatenschap, een geestelijke erfenis om uit te leven. Dat, zegt Petrus, liet hij ons na toen hij opvoer ten hemel zijn voorbeeldige aardse leven. En gemeente, godvrezend mens kan soms heel wat nalaten bij het overlijden. Ja, dan natuurlijk niet alleen maar geld, maar dat ze iemand ook een voorbeeld heeft nagelaten. Misschien had u wel een vrome vader of moeder die in de Heere is ontslagen. geweldige voorbeelden in de bepaalde situaties. Dan zegt u het ook tegen elkaar, als broers en zussen bijvoorbeeld. Weet je nog wat ma altijd zei? En weet je nog wat pa altijd zei in zulke situaties? Nou, hoeveel te meer geldt dat dan van de Heer Jezus Christus, gemeente? Nou, dan moet je eens naar hem kijken. Heeft zijn vijanden niet via bedrog misleid? Hoor dan hoe ze hem uitschelden in de zaal van Caiaphas. Maar dat scheldt hij niet terug, jongens en meisjes. En als hij op het kruis wordt geslagen, dan dreigt hij niet zo van: mijn hemelse vader zal het jullie betaald zetten, hoor. Nee, toen bad hij zelfs: vader, vergeef het hen. Want zij weten niet wat zij doen. Hoe zwaar hij ook leed, hij nam geen wraak, maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Voorbeeld. Daar kun jij nog wel eens een voorbeeld aan nemen, Peter, zei moeder. En ze wees met haar vinger naar die jongen die zo lief was en zo zorgzaam voor zijn kleine zusje. Daar kun jij een voorbeeld aan nemen. Ja, maar je kunt zeker een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus Christus. En je kunt dat niet alleen, gemeente, maar je moet dat zelfs. Wil je werkelijk christen zijn? Ja, zijn voorbeeld is voorschrift. Een dwingend voorschrift. Het Griekse woord voor voorbeeld in onze tekst betekent ook letterlijk voorschrift. Nog beter gezegd, een schrijfvoorbeeld. Het duidt op een voorgeschreven paar jongens en meisjes bovenaan de bladzijde, waarvan je dan als kind de letters moet overschrijven, moet naschrijven. Je weet wel, zoals wij dat op school doen. Groep 3 van de basisschool bijvoorbeeld. Dan leer je ook schrijven aan de hand van een voorbeeld bovenaan de bladzijde. Dan moesten wij dat in ieder geval vroeger wel doen. Bovenaan die bladzijde stond prachtig geschreven in perfecte letters wat wij moesten gaan naschrijven. Zo, zegt Peter, wordt ons gedrag voorgeschreven door de Heer. Voorgeschreven in zijn woord. Voorgeschreven vooral door het gedrag van de Heer Jezus. Ja, jongens en meisjes, Jezus leven. Dat is het schrijfvoorbeeld wat de christenen in hun leven moeten naschrijven. En zoals Jezus zich gedroeg in zijn lijden, zo moeten ook wij ons gedragen in het lijden. En zeker, gemeente, dan is het net als met dat vak schoonschrijven op school. Het naschrift is nooit helemaal precies zo perfect als het voor. Ach, onze letters zijn soms helemaal niet mooi, jongens en meisjes. Dan zijn ze zelfs een beetje krom geschreven. Helemaal niet zo gaaf als het voorgedrukte voorbeeld. En mankeert heel wat aan in ons leven. Wat een onvolkomenheid telkens weer. En toch, zo schrijft de Heer. Brieven aan de wereld. Leesbare brieven. Brieven van Christus. Christus leeft als ons patroon. Dat is het eerste beeld wat Petrus gebruikt om het voorbeeld van de heiland aan te duiden. Maar we gebruiken in onze tekst nog een tweede voorbeeld. Namelijk het drukken van iemands voetstap. Misschien hebben jullie dat wel eens gedaan, jongens en meisjes. Dat je bijvoorbeeld je vader moest gaan door een drassig terrein, een drassig weiland. Of dat je samen met je vader ging door het zand heen, over een zandverstuiving omhoog. En het ging zo moeilijk, je kwam haast niet vooruit, maar je vader ging voorop. En ik kijk, achter mij, daar staan mijn stappen. Zet daar je voeten maar in, dan zal het wel gaan. Ja, gemeente, wat een verlichting kan dat geven aan door rul zand en er staan al footprints, voetafdruk. Want daar, bij die voetafdrukken, daar is de bodem het stevigst. Het voetspoor van Christus gaan, dat geeft niet alleen maar verlichting. Het kan, gemeente, ook alleen maar als je zijn voetstappen drukt. Anders is het een eenmalen onmogelijk. En gelukkig, hij heeft het spoor al ingelopen, hoor. Zijn spoor geeft niet alleen maar de richting aan, maar zijn spoor, zijn voetstappen bieden ons ook houvast. Hij heeft het spoor al ingelopen. Nou, wandel dan maar stillekens achter hem aan. En ik weet wel, gemeente, christen zijn is lang niet altijd eenvoudig. Er komt zoveel tegenop, wat een aanvechtingen telkens weer. Maar let dan vooral op zijn voetstappen. Het zijn de voetstappen van de herder en opziener uw zielen, zegt de apostel Petrus. Herder en opziener. Nou, gemeente, in die naam staat de heiland levensgroot voor ons in zijn liefde en trouw. Herder en opziener. Opzichter van onze ziel. Ja, dat zijn toch namen om aan je hart te drukken. Nou, dat doen deze slaven dan ook, die eerste lezers van deze brief. Die drukken die namen aan hun hart. Hier Jezus opzichter. Nou, ze hadden wel in het leven te maken met harde opzichters. Maar ze ervaren het, ze weten het, ze geloven het. Heer Jezus is een goede opzichter, een liefdevolle opzichter. Geen opzichter die er de zweep overheen legt. Nee, hij balsemt juist de wonden en hij heelt alle smart. Tere, heddelijke bewogenheid, liefdevolle zorg en bescherming worden ons in deze namen, herder en opziener, verzekerd. De opziener, zo wordt ook de ouderling wel genoemd in het Nieuwe Testament. Opziener, opzicht. De gemeentelid zei onlangs tegen mij, dominee, ik heb zo'n beste wijk, ouderling, want die man die leeft zo met me mee. Ja, dat is natuurlijk heerlijk, gemeente. Maar het allerbeste ben je toch af als de Heer Jezus zelf, je opziener, je ouderling is geworden. Trouwens, alle opzieners in de gemeente moeten wel telkens bedenken dat ze staan onder het opzicht van de grote opzichter. En dat zij in een pastorale zorg hun optreden dienen te lijken op hem in zijn liefde en zorg. Herder. Ja, het gaat dus hier, gemeente, de liefste om herdersvoetstappen. En dan weet u al, dat zijn voetstappen voor ons uit. Want in het Oude Oosten is het niet zoals op de Veluwe dat de herder achter zijn schapen aangaat. Nee, precies andersom. Daar gaan de schapen achter de herder aan. En wellicht kunnen we ook beter het thema van de preken van de tekst maar even veranderen. Want gemeente, kunnen we beter niet spreken van schapendreef, maar van herdersdreef. Want gemeente, het gaat ten diepste om dat herderspoor. Wat de Heer Jezus voor ons heeft ingelopen. Het ware christenleven is dus eigenlijk in één zin te omschrijven. Gaan in Jezus spoor. Ja, dan niet eigenwijs vooruit, zoals ik dat vroeger zo vaak deed, wilde apostel Petrus zeggen. Maar achter hem aan, gehoorzaam, achter hem aan. In diepe en steile afhankelijkheid, biddend, doet u het wel eens gemeend, smekend. Jezus, ga ons voor op het levensspoor. Doe ons als getrouwe leden, volgen u op al uw schreden. En aan het eind van de baan, laat ons binnengaan. Gaan in zijn spoor. Ja, dat is ook wandelen. Zoals de Heer Jezus dat deed. Christus leiden. Zo Petrus ons duidelijk maken. Dat is de impuls, de krachtbron. Om ook te dragen en te verdragen. Om jezelf te verloochenen. Dat kunnen we niet vanuit onszelf. Ten eenenmale onmogelijk. En daarom leef uit hem. Volg hem na. In wiens mond geen bedrog is geweest. Die goeddoende met kwaad werd vergolden. Geschold en schold niet terug. Hij leed maar dreigde niet. Hij gaf het over aan zijn God. Dat voorbeeld zullen wij naschrijven. Dat voorbeeld zullen wij natrekken, zegt Petrus. In die voetsporen zullen wij treden. Daartoe zijn wij geroepen. Zijn voorbeeld toont ons dus aan, gemeente. Dat ook onze onschuld nooit een excuus kan zijn om terug te slaan naar die ander. Maar zegt u, mooi gesproken, theoretisch natuurlijk allemaal heel aardig en mooi. Maar je zult dan toch maar, net zoals deze eerste lezer, slaaf zijn. En een harde meester hebben. Een meester die je onverdiend slaat. Zou je dan niet terugslaan, in opstand komen? Of je doet bijvoorbeeld goed aan een collega. Een familielid, een gemeentelid, of misschien wel je buurman. En wat krijg je dan? Stank voor dank. Jan de presteert het zelfs om je te gaan beroddelen en om je schade aan te doen. Nou, zou je geen wraak willen nemen? Trouwens zegt u misschien, ja, maar dominee, is dan een christen, een softie. Eentje die als het ware over zich heen laat lopen. Mag je dan dus nooit voor jezelf opkomen? En zijn er niet gemeenteleden die daar psychisch aan onderdoor zijn gegaan? Die problemen kregen omdat ze te weinig assertief waren? Zeker als waar. Maar let er goed op de Heer Jezus. Hij vraagt van ons niet kenning van onszelf. Nog minder de vernietiging van onszelf. U zegt, ja, maar hem navolgen. En er staat er toch in Filippenzen 2 dat hij zichzelf heeft vernietigd. Maar dat berust op een verkeerde vertaling. Dat is te sterk uitgedrukt. De Heer Jezus heeft zichzelf vernederd, verloochend, maar heeft zichzelf niet vernietigd. Dat hoeven wij dus ook niet te doen. Zijn spoor is niet het spoor van de zelfvernietiging, maar van de zelfverloochening, zo dat je jezelf niet gaat wreken. Want mij komt de wraak toe, zegt de Heer. Ik zal het geld. Zeker gemeente, dat gaat in dat spoor van Jezus, dat gaat in tegen ons vlees en bloed. Ik moet ook even denken aan het telefoongesprek van enige tijd geleden. Dominee, wat die ander allemaal heeft aangedaan. U moest eens weten. En de zenuwen gierden door de telefoon. En je merkte het wel, de bloeddruk liep hoog op. En je proefde de agressie. Ja, dat is wel heel begrijpelijk, dat wel. Maar zie dan gemeente in zulke situaties, gelovig op de Heer Jezus. Denk dan eens terug aan de woorden van deze tekst. Zie dan eens hoe hij zich gedraagt, als hem onrecht wordt gedaan. Ja gemeente, als je dat gaat doen, in zulke ogenblikken, dan merkt u dat wel, dat u kalm gaat worden. En dan merkt u ook dat er vrede komt in uw hart, een diepe vrede. Zo zelfs dat je vredestichter kunt zijn en naar die ander kunt gaan toegaan en zeggen, joh Arthur, dat kan zo niet langer op. Dat kan zo niet meer tussen ons, dat moet goed doen. Dat hoort nu bij het leven van de bekering, de navolging, het gaan in Jezus' voetspoor. Want hiertoe zijt gij geroepen, omdat Christus voor ons geleden heeft, onze voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Christus lijden recht betracht is op alle terreinen, in onze concrete woorden en daden, zijn voorbeeld naschrijven. Uitschrijven dat nieuwe leven dat zijn stempel draagt. En weet u, dat begint met een eenvoudige belijdenis. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dan denk ik even terug aan die ongeneeslijk zieke man. Hij hield zoveel van de zee en hij wilde nog één keer naar het strand, nog één keer de zee zien. Maar hij was eigenlijk te zwak om tegen die hoge duin op te komen, op te lopen. Maar zo'n lief die bij hem was, die zag echter een voetspoor. Voetstappen in het zand. En hij zei, vader, zet je voeten maar in die voetstappen, hoor, dan zal het wel gaan. Zo kwam die man boven. En daarom, gemeente, zet je voeten maar in Christus' voetstappen. Volg het bloedspoor, het voetspoor. Want zo kom je boven in het eeuwig vaderhuis. Amen.